GroenBurner Motor Podcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Arno Jaspers en Ivan van der Valk.
Goed, welkom iedereen bij de GroenBurner Motor Podcast.
Wat een begin, hè? Geweldig.
Aflevering 57 ondertussen, ja. En we hebben groot nieuws, want
daar zit hij.
Voor de mensen die op YouTube aan het kijken zijn, die zien onze eigenste Joost, Jozef Overzee, terug aan tafel zitten. Welkom terug, Joost.
Dankjewel. Ik kon jullie niet missen.
Nee, nou wij jou ook niet, dus we zijn super blij dat je weer terug bent. Het was een emotioneel afscheid en dat hebben we...
Ik hoop niet dat er nou ook wel mensen zitten te luisteren, CQ kijken, die dan denken, oh god.
Oh, die zijn er zeker.
Verdomme, daar heb je hem weer.
Per definitie zijn er altijd mensen die 10% van de wereld vindt jou en mij en Arno over het per definitie een klootzak.
Ja.
En dat is gewoon. Of haten hun stem of een nare bril. Of weet ik dat is gewoon 10%. Ja.
10% is dan nog zeer mild.
Ja, nou ja, ik doe dan wel eens wat op televisie. En dan ontdek je dat 10% van de 100.000 er best wel veel zijn. Dan zijn er gewoon 10.000 mensen die een tyfushekel aan je hebben. Maar dat geldt tezijde.
Ja, oh, Joost. Je kwam hier terug triomfantelijk aanrijden op je BMW R12.
Hoe heet die nou? Triomfantelijk. Hoe heet dat ding? De 791? De
unit? Option 719.
Oh. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, genau. Ja.
Daar kwam ik trots
meteen,
mee aan.
Hebben we meteen een eerste onderwerpje mee?
Het was inderdaad een kleine overgang vergeleken met waar ik vorige week mee onderweg was. En de week daarvoor.
Mm-hmm.
Toen had je namens Kickstart moet ik er even bij zetten. Want Kickstart faciliteert het allemaal. Dus, en Randy is trouwens toch op vakantie. Dus dat kan ik makkelijk zeggen.
Ja, precies.
Nee, maar toen waren we met een stel van die Hyper Nakeds waren we in de Eifel. Mm-hmm. En nu ben ik dus inderdaad...
Een
slof en een oude voetbalschoen ben ik hier komen ploffen met de BMW, de R12.
R12 option 719.
719, mijn vrienden.
Ja. Vertel er eens wat over, want het uiterlijk kan ik van makkelijk heel veel dingen over zeggen.
Nou, waarvan... mijn geliefde, die toen ik thuis kwam, ik vind het leukste altijd als ik dan weer met een nieuwe motor thuis kom. Ik weet niet of dat eigenlijk
de
ook
reactie,
hebben.
De reactie van de thuisfront.
Ik zou er eigenlijk een boek over... maar goed, je had het eigenlijk altijd vanaf het begin moeten filmen.
Schrijf er eens een boek over.
Soms kom je met de meest fantastische dingen thuis. Ja. Dat je denkt, nou, dit is echt.
De oprijlaan, oprijden.
En die deur zwengelt open. Jezus, wat heb je nou dan, man?
Ja.
Is het grof vuil vandaag? Wordt dat opgehaald of zo?
Wat een luidkutting.
Deze 719.
Daar zei ze van: fijn dat je de groene kliko weer mee naar binnen hebt genomen. Ja.
Nou, die kon niet echt op heel veel gejuich rekenen. Even los daarvan. Het is dus de custom versie, wat ik in de gauwigheid begrepen heb, van de gebruikelijke R90.
Ja. Ik geloof dat de R90 mogen we niet meer zeggen.
Dat heet dat mogen we helemaal niet meer zeggen.
R12 heet dat nu. Ja.
Oké, dat heet R12?
Ja,
oké.
Ik
geloof ik hoor.
Je begrijpt, ik ben goed voorbereid. en... Ja, weet je, het is echt zo. Laat ik het zo zeggen.
Okay, duidelijk.
Gewoon, het is ontzettend fijn.
Volgend onderwerp.
Het is ontzettend fijn dat het de afgelopen dagen en de komende dagen 28 graden
dat is. Waar, ja,
hoeveel jaar ben je ook alweer motorjournalist, Joost?
Nee, maar je moet met zo'n motor moet je gewoon mooi weer hebben.
Je moet vooral vertrekken met weinig info over technische gegevens. Een blanco blad, een heldere blik.
Ja, dat is zeker goed gelukt, allemaal.
Ik zag hem toevallig staan. Ja, we zijn samen...
Jij vond hem ook heel mooi.
Ja, we zijn deze kant op gereden en ik zag hem staan voor het station toen je hier even stopte om een koffietje te halen.
Toen dacht je, hé, mijn vader is er ook.
Ik dacht eerst van, wat is dat voor een rare R90? Dan dacht ik van, wat is helemaal geen R90?
Dat is Overzee die zijn lichaam aan het verkopen achter het station.
dit moet Joost wel zijn.
Ja, dat moet.
Maar toen keek ik naar... dat is ook stom, je ziet het dan in een flits als je voorbij rijdt. Ik keek naar die uitlaat, die zag er echt al... Ja, gewoon smerig en versleten. Die voorbochten bedoel ik dan. En dan zit er wel nog zo'n S1000 RR's enddemper op.
Dat is heel merkwaardig.
Ja, het is
heel merkwaardig.
Het is een vreemd ding.
Ik snap het idee best wel. Ja.
Wat mij ook viel, is dat de tank een beetje raar gespoten was.
Ja.
Maar dat
ja,
heel
zei hij. Ja.
Heel ambachtelijk.
Nee, ambachtelijk. Maar als je eroverheen kijkt, is het gewoon niet strak. Ja. Sorry. Ja.
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 Maar nou, laten we even terug.
Zeg weet je,
het is voor ons natuurlijk ook is het best wel weer raar om op een custom te stappen. En omdat Custom is eigenlijk, of Cruiser, een zware Cruiser, dat is eigenlijk best wel lang weg geweest, weet je wel.
Eigenlijk is dit ook geen Cruiser en ook geen Custom.
Ja, nee, ik vind dit ook iets te veel naked bike om een Cruiser te zijn. Ja. Maar dan,
het rijdt niet als een naked.
Het is gewoon de R1200R, maar dan in een wat klassiekere vermomming.
Gechopt is het ook niet echt, hè? Maar het is een beetje vreemde zithouding.
Ja, precies. De zithouding, je waant je toch echt wel weer op een custom van zoals wij het zoals het ooit bedoeld was. Mm-hmm. Uit de jaren 90, 00 ongeveer. Okay. En dat wil helemaal niet zeggen dat het verkeerd rijdt. En ook niet dat wij vooroordelen erover hebben. Want zeker toen de tijd gold altijd het adagium van custom-rijders zijn geen echte motorrijders. Wel een ontzettend scheid aan gehad. Omdat iedereen moet maar zelf weten waar die op rijdt natuurlijk.
Ja, vooral dat.
Dus dit is voor mij, voor het rijgevoel, is dit gewoon een custom waar je gewoon lekker mee moet cruisen.
Ja.
En toevallig heeft het blok dan wel weer veel meer in zijn mars. Maar ik zou net zo graag een blok van een Harley Davidson in willen hebben. Gewoon een ploffen. Ja. Weet je, zo zit hij ook zo. Ja. Dat zou er eigenlijk net zo goed bij
passen.
Zitten
die cilinders ook niet in de weg?
Ja, ook niet.
Dat helpt ook bij een Harley. Ja, ja. Nee, zeker.
En het remt, daar schrik je van. Als je dan een tijdje mee aan het rijden bent.
Een cruiser die remt, dat kan helemaal niet.
Nee, nou precies. Dat is, dan ga je dus al.
Grijp toch gelijk naar de achterrem.
Dan rij je daar uit Berkelrode, rijden daar weg bij de BMW's Fleet Service. En dan ben je een beetje aan het toeren. Dan trek je hem een keer door. Oké, dat trekt ook nog goed. En zo. En dan moet je remmen. En dan katam!
Ja.
Dan zit je met je hoofd bijna tegen de ruitenwissers aan.
Oh, wauw.
Fucking hell, er liggen natuurlijk gewoon van die vette Brembo's onder. Ja. En dan denk je, wacht even, zo cruiser is het ook.
Maar dat blok is toch ook best pittig normaal? Ja. Ik bedoel, je moet die toch serieus mee kunnen rammen met dat ding?
Ja, nou en of.
Ja, alleen dan meestal bij die vorige modellen, dan begon het frame zich een beetje in een soort wokkel te draaien. Zeg.
Wacht, vorige modellen, dan heb je het op de R90 of heb je het dan op de R18? Want...
Nee, de R90. Nee, de R18 vind ik geen vergelijking.
En dan heb je toch weer, omdat je al een tijd weer dus niet op zo'n cruiser hebt gereden en op zo'n type BMW gereden, daarbij terugschakelen, als je eens een keertje in een optimistische bui bij een afrit of zo, dan doe je, weet je wel, dan krijg je toch die kardanreactie.
Ja. Ja. Ja.
Oh, wacht even, zo zit dat.
Ja.
Dus je moet er echt wel een beetje verknocht aan raken.
Is het de kardanreactie of is het de inertie van het motorblok?
Ja, beide. Ik denk beide.
Ja. Je bedoelt ook dat hij gewoon naar één kant trekt.
Ja, zeker. Ja. En ik denk, maar dit is pure speculatie en daar moet je niet al te veel van aantrekken misschien.
Hij is vijf minuten terug en we beginnen al met de gewaagde speculatie.
Ja, precies, regelrechte complottheorie. Maar ik bedoel, je hebt natuurlijk die bloedgeile Akrapovic die er niet op past eigenlijk.
Ja.
Maar die zal ook wel een kilootje of vijf minder zijn.
Dat
dus
scheelt
ik zou
heel
bijna
veel.
Zeggen, als jij een pijp dan ook zo licht maakt, dan misschien gaat de gewichtsverdeling ook wel weer...
Ja. Ja,
zo ver naar rechts, omdat die kardan aandrijving en de hele bende.
Ja.
En hoe heet het? De kardanreactie, of tenminste de blok, de inertiereactie, die gaat ook naar rechts.
Ja. Misschien versterkt het.
Misschien moet je daar gewoon een pijp op. Moet Akrapovic een
gietijzeren pijp op
20 kilo zwaarder uitlaat opzetten of zo.
Ja.
Maar even terugkomen.
Ja,
ik
alweer.
Vind het onwijs lekker ook wel weer. Gewoon in een mooie weer.
Ja.
Even geen gezeik aan je hoofd.
Ik denk dat ik de standaard kale versie mooier vind dan de versie die je nu bij hebt.
Ik ook.
Die ziet er, ik heb het woord misschien nog niet gebruikt en het wordt weggepiept, maar het heet hoerig. Met een beetje. Nee, nu vind ik dat hij er een beetje hoerig uitziet. Er zit een beetje te veel fratsen op, gouden lijntjes, speciale dekseltjes op de potjes. Alles een beetje... Nee. Terwijl hier een super kale zwarte versie van zou ik denk ik... interessante vind.
Ja, maar weet je, daarom noemde ik ook, wat dus niet meer genoemd mag worden, kennelijk de R90. De allereerste model. De R90. Dinges, de eerste.
Ja.
Oh, een geweldig mooi ding, of niet dan?
Nou,
die was wel cool.
Ik weet, bij de introductie, dat was dan het 90-jarig bestaan, dan... dacht iedereen van, dit is gewoon een part special. Ze hebben overal nog een hoop losse onderdelen. Ze hebben nog wat van die luchtgekoelde blokken. Hup, we fabriceren er iets van. En dan bleek dat... toen die geïntroduceerd werd... ben toen nog naar de fabriek in Duitsland geweest. En iedereen dacht van, dit wordt helemaal niks. Part special, misbaksel, samenraapsel. Dan bleek dat het gewoon pal in die café-racer-hype terechtgekomen was. Dat ding heeft verkocht, dat niet normaal was... Voor je het wist waren er vier verschillende versies met dan
exact.
De GS, de Racer, ga ze maar door. En nu valt die retro-hype toch wel compleet op zijn gat. Die was helemaal dood.
Ja. Misschien dat ze daarom inderdaad dus, deze dan toch weer iets meer in die retro... Of nee, niet in de retro. In de
richting
in
de cruiser, custom, in de cruiser custom sfeer. Ja, die
dat het weer meer moet concurreren met...
Die race weet ik nog wel van. Dan ben ik toen bij de introductie geweest in Almeria. Waarbij ik
de jouw
profetische
rug,
woorden sprak. Een hartstikke leuk ding. Maar ga er nooit mee racen. Ja. Het jaar daarop kwam het IDM met een race serie. Met een cup ervoor inderdaad. Ja,
ja wel hè.
Ja, dit, volgens mij heeft dat ook maar 1 of 2 jaar bestaan hoor. Maar dat was...
En toch, die racers, daar, die
dat
zijn
wel een leuk ding om te zien.
In het laatste jaar zijn die voor €10.000 weggegeven in België, dat ze er niet van afgeraakten. Ja, het was ook echt wel een heel extreme zithouding.
Ja.
En ik denk dat je ze nu voor die prijs tweedehands niet meer kan vinden.
Nee. Maar dat zie je vaak bij dat soort dingen.
En dat is een beetje hetzelfde verhaal, toevallig met die Triumph, met die Speed Triple RR. Dat is ook zo'n retro racer.
Ja,
die
klopt.
Is dan misschien niet zo goedkoop, maar die is wel op het einde ook een beetje met een stille trom vertrokken.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat ook op de tweedehandsmarkt wel eens een heel interessant modeltje kan worden.
Ja, nou het is een beetje de Mike Hailwood replica's van Ducati op een gegeven moment. Die kwamen ze ook met die retro dingen en die wilde niemand.
Die BMW, die Enduro, die HP2 toch? Of
ja,
zo?
Hetzelfde.
We zouden hier toch een moord voor doen voor zo'n ding.
Ja,
wow.
Ja. Moeten we ook eens een aflevering aan besteden. Maar even kort terug, die R12, wat moet dat ding kosten?
In deze uitvoering is hij vanaf, of tenminste zonder die uitlaat dan, 23.500 in Nederland.
Holy fuck, hé. Dat is voor een naked fiets met wat glimmertjes erop wel heel veel geld, hoor.
En je moet het liefst toch wel altijd mooi weer hebben.
Ja, ook dat.
All right.
Ja. Oké.
Okay. Kijk, Joost is terug. Meteen een leuke eerste motor.
Gelijk
een ongeveer
zeik alweer, natuurlijk.
Dat start de Eminem Look Who's Back tune.
Ja. Hé, hey, Iwan, jij hebt met niks gereden. Zoals dat gebruikelijk.
Dat is niet helemaal waar.
Ik ben met de auto geweest.
Met de auto ben ik heel Europa doorgereden. Ik heb op de GX ben ik naar Assen op en neer gereden.
Ja, dat hadden we vorige keer al gezegd.
Ja,
dus
klopt.
Die
daarna heb ik niet meer motor gereden. Ja.
Hey, zal ik er eentje doen? Dan neem jij
weer
terug over.
Jij hebt echt over de top verhalen.
Ja, ik heb een paar heel, heel drukke dagen gehad. Dus ik zal misschien rustig aan beginnen. Ik heb in eigen land ook een testje gedaan met de Z500 van Kawasaki.
Ik ben heel benieuwd.
Lichte naked bike, je hebt daar de presentatie van gedaan.
Ja,
dus...
zeg je tegen mij lacherig dat ik geen motor heb gereden.
Ja, kijk, je mag ermee lachen zoveel je wilt, maar die Z500, misschien even kort schetsen waar het vandaan komt. Dus dat is eigenlijk de Z300 die geëvolueerd is naar een Z400 en nu een Z500. En volgens mij is die qua cilinderinhoud nog altijd een 4,5 of net onder de 500. Ja. Maar wat een goed ding.
Wel, hè?
Echt wel een goed ding.
Dat is
zo leuk, want ik heb ooit als eerste lange duurtester heb ik een NIA 300 gehad. En dat was toen de opvolger van die NIA 250. Dus je merkt gewoon dat dat motorblok dus ondertussen bijna een dubbele van de cilinderinhoud geworden. En toch hebben ze die spirit weten te behouden van echt zo een lichte opstapper. Het enige wat ik er echt misschien negatief over kan zeggen, dat is als je groter bent dan 1,90 meter, dan gaat dat ding veel te klein aanvoelen, omdat ik ook andere testrijders heb die ik alles met een motor laat rijden. Zeikbal.
Iedereen die rijdt erop.
Maar met mijn lengte, ik voel ook wel dat het niet de grootste motorfiets is, maar als opstapfiets denk ik dat je dat net wilt.
Normaal zijn ze best wel ruim, vind ik, die lichte Kawasaki's tot nu toe. Dat was
ruim wel, het is voornamelijk, je merkt gewoon bij het opstappen dat die best laag is. En de kniehoek, die is ruim genoeg, maar daarmee is het wel gezegd.
Ja.
Maar op de een of andere manier, je hebt dan die 6,5's, de ER6's, de Z6,5's, die dan meer middenklasseren zijn. Dan merk je, die motor is een stukje zwaarder, een stuk serieuzer, een stuk stabieler, denk ik dat het is, nog dan die Z500. Die Z500 voelt echt aan als zo een licht speelding. En dat is exact wat ik ermee gedaan heb.
Je bent op een gegeven moment, tenminste met die introductie dan in de Spaanse bergen... Wow, dan gaat een enkele schijf, die gaat toch wel een beetje opspelen.
Ja, dat kan ik me voorstellen, dat als je inderdaad extreem aan het rijden bent. Ja.
Ik vond gewoon in dagelijks gebruik, een beetje door dorpen heen, fantastische voor. Ja. Zo ga je echt poken in de... Maar goed, in afdalingen, vind je het gek, weet je.
Ja, maar dat is ook een beetje de ellende natuurlijk. Je begint met een 250, dan maak je een 300 van een 400. Ja. Dus het begon als de ideale opstapfiets voor beginners. Nou, dan is het niet erg dat er een enkele schijf op zit.
Ja.
Maar als je er straks 600 van maakt, want dat gaan ze waarschijnlijk ook weer doen... op den duur, dan gaat het pakket eromheen wel een beetje tekort komen natuurlijk. Ja. Dat is ook logisch.
Ja. Ja. Want dan moet je eigenlijk weer, of tenminste dan zeggen, dan moet je de Z650 hebben met zijn dubbele schijf. Maar weet je. Maar ik ben blij.
Ik was gewoon heel, heel tevreden ook van dat motorblokje, dat ze er toch in geslaagd zijn van zo'n simpel paralleltwinnetje heel licht, leuk, maar vooral dat fijne motorkarakter mee te geven. En dat hij net zo licht blijft. Want ja, je kan dan inderdaad beginnen klagen over een enkele schijf. Maar tegelijkertijd is dat zo'n licht speelding. Door de files, door het verkeer, door. Ik vond gewoon
ik ben er hartstikke
echt
blij mee, eerlijk gezegd, dat je dat zegt. Omdat je doet dan zo'n introductie. Ik vond die Ninja 500, die vond ik dan wel minder. Een beetje raar zitten en zo allemaal. En dan zit je op het eind van de dag en later zit je erover na te denken. Jezus, wat een...
Ja, wat
500,
heb je...
wat was een geweldige ding.
Lolle dingen. En voor dat geld ook?
Voor dat geld.
Ja? Ik
iets, zocht er net op. Helemaal gemist, weet je.
Ja, de, ja. 7000 euro in Nederland. Ja. Dus dat gaat de grap was bij deze in België zijn.
Weet je nog dat ze hadden de prijs niet gepresenteerd. Maar de eerste keer dat ze over
maar
de prijs
was al
begon, was die al afgeprijsd. Maar daar binden ze vooral de Chinezen enorm het gevecht mee aan. Want die prijs is echt gewoon supergoed. Ja. Met het bijbehorende dealernetwerk, wat heel belangrijk is tegenwoordig.
En zo'n ding is licht, hè?
Ja.
Ik heb vorig jaar echt een tijdje...
170 kilo zo'n ding.
Vorig jaar een tijdje zitten twijfelen van... ik rij zelf met die MT-07, die begint nu wat kilometers te krijgen. Van, zou ik hem inruilen voor een Hornet? En dan ben ik nu weer aan het denken van... Ja, eigenlijk, waarom zou ik iets zwaarder gaan? Ik kan even goed voor het gebruik dat ik met dat ding doe. Namelijk een uurtje gaan spelen na het werk. En af en toe naar de dealer brengen om een andere motor mee te nemen.
Ja,
maar echt, echt wel een kanshebber.
Ja, goed.
Ja. Nou ja, dan kom je een beetje in de sfeer zoals ik die scooter heb. Dat het is gewoon handig en praktisch. En hij doet geen klap verkeerd en hij houdt zijn waarde.
Ja. Ja. Met dan nog toegevoegde speelwaarde. Want die Z500 die wil ook wel op het achterwiel. En die wil ook wel een beetje leuk sturen. Knietje aan de kont en zo.
Ja, dat zou ik dan toch niet zo gauw met zo'n
gaat met die scooter niet gebeuren.
Scooter. Ja,
maar kan wel of te rood met mijn scooter.
Ja, dat,
de ADV 350.
Hey, en dan om maar in de sfeer van de naked bikes te blijven.
Ja, die drie kanonnen.
Ja? Ja, vertel.
Joost heeft gereden met... Kan je de namen? Ken je de namen?
Ik moet het even herhalen.
De correcte namen.
Aprilia.
De Tuono 1100.
Ja.
Tuono 1100, de... Street Fighter van Ducati, de S-versie uiteraard.
De V4.
De V4, sorry. Ja, de V4.
Nee, niet.
En de KTM.
Ja,
is Buts er ook?
De kat staat hier even van zijn oren te maken.
Buts.
Nou, de deur is open. Dan blijft
en de 1390 KTM. Buts. Ja. Nou goed, en die dus. Ja.
Die Aprilia dat jullie die hadden was al bijzonder. Want we hebben hier best wel vaak geroepen dat Aprilia Nederland Piaggio geen demo's had.
Ja.
De Duitse importeur gaan halen? Of?
Ja, klopt.
Okay, ja.
Bij de Duitse importeur inderdaad. En er zat er weer een Italiaans kentekenplaat op. En hopelijk is dat mijn redding dan. Meer vertellen. Oh god.
It wasn't me.
Jullie zijn een beetje in Duitsland gaan rijden, begreep ik.
In Duitsland gaan rijden. En eigenlijk waren wij wel heel erg gecharmeerd van die Ducati.
Oké.
Okay. Ja, snap ik.
Ja, eigenlijk wel heel veel verwacht.
Ik heb dat ding alleen op het circuit gereden, die Ducati. Is een fantastische fiets.
Ja.
Fantastisch.
Ook op straat.
Ja, klopt.
Ook op straat. Ja. Misschien hadden we iets te veel verwacht van die Tuono. Omdat als je jaren wacht, dan denk je echt dit is wat. Bovendien ook met de wetenschap, die wij dan ook wel weer hebben, van zo'n RS660 Aprilia is een fantastische motorfiets. Nou, als je verder terug in de tijd gaat, de RSV 2-cilinder, dat was natuurlijk een geweldig ding. Ja. Die stuurde ook bijna alle Ducati's naar huis toe.
Ja.
Of het nou een Shiver is, 7,5, die was natuurlijk altijd al veel beter dan een Monster. En weet je wel, dus je hebt dan ook een bepaald verwachtingspatroon van zijn Tuono V4. En blijft een geweldig ding, maar je merkt, of tenminste wij hebben het hele sterke gevoel, van dat omdat het concept dan toch langzamerhand een klein beetje aan het verouderen is.
Okay.
Dat ze niet meer helemaal met die nieuwe emissiedingen meekomen. Ik denk als jij een Aprilia, zoals die nu is, zo'n Tuono V4 of een RSV V4.
Mm-hmm.
Als je daar een klein beetje gaat klungelen met die ECU en dergelijke. Of met de uitlaat of zo.
Ja.
Dat je echt een mega winst boekt.
Ik heb ooit een RSV Miele verhaal geschreven. Het was in het begin dat ding er was.
Ja.
En toen moest je dat draadje op de EEPROM doorknippen,
klopt,
weet je nog?
Klopt.
Als je dan kreeg je de 10 pk bij.
Dan kwam hij er wel uit.
Ja. En dat zal hierbij misschien, want je hebt wel een beetje een punt, denk ik. Ik bedoel, bij Aprilia en Piaggio heb ik vaak het idee, ze komen met een model, bam! En dan denk je, wow! Alleen dan daarna gaan ze koffie drinken en dan gaan ze een broodje eten. Ja. En dan denken ze een paar jaar later, denken ze, oh ja, verdomd, die hadden we ook nog.
Ja.
Hey, maar zo dus, voelt het vaak.
Als ik het goed begrijp, 1 Ducati, 2 KTM, 3 Aprilia.
Nou, weet je, KTM was een beetje... KTM, dat was ook weer een klein beetje een communicatieprobleem. Want we kregen een van A tot Z gepimpte versie mee.
Okay.
Een 1390.
Okay.
En die was wel zo radicaal en dergelijke. Dat je ook denkt van, kut. Wil je me niet? Je wil gewoon standaard dingen hebben.
Dus dan kost die ook gewoon 5000 euro meer. Dan,
nou, ik heb nieuws voor je. Dat was 10.000 euro.
Wat?
We hebben nagerekend.
Holy shit.
En ja,
een volledige pijp en
krankzinnig. Ja, krankzinnig. Ja. Neem een andere voorvork ook. Geloof cartridge voorvork.
Ja, die WP Apex.
Die WP en nou goed, in ieder geval. Shit. Dus dat is nog even een verhaal, zeg maar.
Ja.
Dat
is een beetje de BMW-truc. BMW, als je een persdemo ophaalt, hangt die ook altijd helemaal vol met alles wat je kan verzinnen.
Ja, exact.
Dus moeilijk dus gelijk.
Dus eigenlijk, als je het wel beschouwt en... Laat ik zo zeggen, wij hadden toen ook, of tenminste Randy en ik, we hebben toen ook 4 jaar geleden of zo, hebben we toen de Street Fighter van toen, de V4, naast een 1290 Super Duke gezet, KTM. Mm-hmm. En dat was eigenlijk na een dag, of na een uur was het eigenlijk die Super Duke.
Ja,
dat is hem.
Ja.
Lekker brop, weet je wel, allemaal. En die Ducati, dat is natuurlijk allemaal...
Ja.
Dat gaat natuurlijk veel te hard allemaal, zo'n Ducati. Een beetje hoeken.
Ja, niet van veel te hard, maar je moet er gewoon te veel in toeren jagen voordat er iets uitkomt.
Oh, dat ben je eerste Street Fighter
KTM,
dan.
Dus KTM altijd fun, weet je, die 1290. Mm-hmm. Gewoon een lekker bochtje uit. En nu waren we eigenlijk heel erg gecharmeerd van die Ducati. Ook wat korter gegierd, weet je wel. Dus dat die toch...
Ja, dat is wat je wil. Ja.
Dat is wat je wil.
Dat was in het begin volgens mij ook waarom dat model toen geflopt was van KTM. Die naked bike van ze, waar ze mee kwamen. De vorige, de V2 was dat dan, de V2 Street Fighter van ze.
Ducati.
Ja, Ducati. Ja, dat ding was ook, inderdaad, moest je hem enorm opwinden en dan gebeurde er pas wat, weet je wel. En je wil wat jij zegt, bocht gaat prop, dat wil je.
Ja, exact dat.
Ja.
En deze KTM was zo radicaal dat je denkt van, ja, wat heb je nou gewonnen? Er mag best wel wat beweging in zitten als je maar gewoon de lol hebt daarvan. En passant. Even, we hadden dus de S-versie van de Street Fighter bij ons. En die is dan wel gewoon op een paar knaken na, is die dus 10.000 euro duurder dan een Tuono.
Wat?
Wow. Ja, Tuono is 23.9 factory, hè?
Ja. Echt?
Die is 23.9 en...
Dat is met alle eulinsen en spul?
Is, ja.
Wauw. En die Street Fighter kost 33 dan?
Ja, 32.
Holy
32, 32,5.
Ja.
Holy
ja,
shit.
Als je dat meeneemt in de vergelijking.
Als je dat meeneemt, een kleine 10.000 euro.
Holy shit.
Wow.
Ja.
Dat is wel echt heel veel.
Ja, bij mij is het lang geleden dat ik met de Super Nakeds nog eens een vergelijkingstest heb gedaan. Toen was dat het verhaal dat jij daarnet vertelde, de Ducati veel te hoogtoerig. De KTM, die vond ik altijd dan weer net te bruut van karakter. Maar dan heb ik erna wel nog met de nieuwere generaties KTM gereden. Niet met de allerlaatste, maar met de laatste 1290. Die vond ik super. Die was een stuk soepeler. Heel krachtig, maar heel soepel. Maar dan die Tuono, daar zat inderdaad een Opa Akrapovic uitlaat op. En ja, daar kwamen die anderen in de verste verte nog niet aan. Die kwamen nog niet aan de enkels van die Tuono.
Nee.
Dus benieuwd om te zien hoe dat toch het verschil kan maken. En dan inderdaad, als je naar de prijs ging kijken. Wow. Op dat moment was de Tuono, ik geloof dat die 18 stond, de basisversie. Dus daar kon hij nog een stuk goedkoper uit dan de rest. Ja,
ja.
Je moet erbij nemen dat het dealernetwerk van Piaggio, hebben we al veel keren gezegd, je moet in België dan in de buurt van Wetteren of Turnhout wonen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Daar zitten er echt heel goede dealers. Maar verder zijn ze dun gezaaid. Al blijft die Tuono voor mij echt een icoon.
Geweldig, ja. De zithouding is heel oncomfortabel. Behalve als je boven de 100 gaat, dan wordt je zithouding in één keer weer beter.
Een beetje tegendruk. Ja.
Maar goed, dat hoort wel bij dat... Bij dat
die oude Tuono's hadden dat echt nog een soort van grote kuip erop zitten.
Ja.
Dat was een fantastisch ding. Daar zat je super goed achter.
Ja, hier net een ruitje, maar wel net genoeg. Weet je. Dus, als je het prijsverschil ziet, maar je merkt dan, of tenminste voor ons gevoel, had je dus met zo'n KTM... En een Ducati, die houden constant vinger aan de pols met doorontwikkelingen. Ja. Of elk modeljaar of wat dan ook. En bij Aprilia heb je dan het idee, kut, wacht, wat voor een... Gianluca, welke, wat voor een... hoe heet het? Hebben we nu Euro 5 plus? Oh, wacht even, dan moeten we even iets inzetten.
Ja, precies. Ja.
Jammer.
Ja. Nou, goed.
Welke ik mee naar huis neem?
Dat is een goede vraag.
Weet ik niet.
Nou, je mag er eentje kiezen.
Ja, echt 12.
Oké. Klaar?
Nee, ja, weet je, ik mag er eentje kiezen?
Ja.
Nee, ik weet het echt niet. Hij speelt geld al. Speelt geld een rol?
Je moet hem niet betalen. Je moet hem niet betalen.
Ja. Neem ik Ducati mee naar huis.
De Ducati, oké. Okay.
En die verkoop je en dan koop je een Tuono en dan ga je, ga je nog een maand op vakantie.
Dan ga je een maand op vakantie.
Koop je een R12 bij.
Ja. All right, next.
Ja. Ja, zoals ik aan het begin van de aflevering zei, ik ben naar China geweest. Dat zal ik houden voor de
tweede. Ja, wat is dat nou weer?
Dat ga ik houden voor de tweede helft, want dat sluit aan bij een hoop andere onderwerpen die we nog moeten afwerken. Want ik zei het, het is een redelijk drukke maand geweest. En ik heb voorbije week met de XSR 900 GP gereden. Die motorfiets, daar hebben we het hier al verschillende keren over gehad. Omdat iemand die, die zo mooi vindt. maar anyway.
Je gaat er ook maar mee door ook, hè? Nou, een soort kruistocht.
Ik kan er niks aan doen dat ik hem nog steeds niet mooi vind.
Ondertussen zijn ze overal uitverkocht. Is het bijna onmogelijk om een demo-rit te maken. Want ze geraken er zo snel vanaf. Ja, het ding
wat wil je ermee zeggen?
Dat loopt echt wel mooi. Nee, dat smaken verschillen. Maar ik dacht van
moet ik zeggen, maar als ik een tussenwerpsel. Ja? Ze hebben nu een versie die met zo'n beetje Lucky Strike-achtig logo, waar dan Faster Sons op staat.
En die
met een onderkuip, daar denk ik dan van.
Ja, maar ondertussen hebben ze tientallen versies gemaakt voor Wheels en Waves. Klopt. Daar hebben ze eigenlijk allemaal hetzelfde gedaan. Namelijk, je pakt de basismotor, dan neem je die kit erbij, waardoor je een volle kuip krijgt en de langere uitlaat.
Dan wordt die al
beter. Dan is hij al 10 keer zo mooi. Ja. En dan gooi je er nog eender welke retro kleurstelling tegenaan, of het nu Gauloise is, of kies de sigaretten en biermerkje maar uit en plak er wat stickers op en je hebt gewoon een cool ding.
Dus er is nog hoop. Er is nog
een Schultenbrouw.
Schultenbrouw.
Precies. Prachtig. Maar nee, ik dacht dus een historisch geïnspireerde motor om op een historisch circuit te gaan rijden. Ik ben namelijk met het Duitse Motorrad Action Team op de Nordschleife gaan rijden. De Nordschleife is het circuit van 20,8 kilometer, de lange baan aan de Nürburgring. En ik had daar 10 jaar geleden ooit 3 rondjes gedraaid voor een testverhaal. Dat was gewoon tijdens de toeristenvaarten, dus tezamen met de auto's, want het is en blijft een stukje openbare weg, waar je gewoon een ticketje voor kan kopen, kan je rondje rijden van 20 kilometer, klaar. Maar dan rij je met de motorfiets tussen de auto's en de gevaren daarvan, die kennen jullie ook. Die staan ook op YouTube in de talloze crash compilations. Dat is gewoon levensgevaarlijk, want jij denkt dat je snel aan het rijden bent met jouw, weet ik veel, S1000 RR. Ja, maar dan komt er een kerel met zijn Renault Clio met 200 pk die de bank knal van buiten kent, die jou in de bochten voorbij gestoven komt. En die snelheidsverschillen zijn te groot, dat is gevaarlijk.
De regels zijn wel wat veranderd. Want ik ben er vroeger met een bus nog geweest.
Ja, kan niet meer.
Ja. Enorme crafter, maar dat mag allemaal niet meer. Dus het is al wel
de tourbussen, de caravans, et cetera. Die worden geweerd. Ja. Ook de echt lichte motorfietsen mogen er niet meer rijden. Dus het is wel iets beter geworden, maar dan nog. Bij wijze van spreken, met die Kawasaki Z500 kan jij gaan rijden en een minuutje na jou komt er een Porsche GT3 RS de baan opgereden. Moet ik geen tekening bij maken. Ja. Maar dat doet het Motorrad Action Team dus heel goed. Die hebben ieder jaar 2 dagen waarop je enkel met de motorfiets op de Nordschleife kan. Dat is onder begeleiding in kleine groepjes. Je krijgt dan ook echt jongens die die baan knal van buiten kennen als voorrijders. En dan kan je zo de Nordschleife leren kennen. Dat Motorrad Action Team, dat wordt gestuurd van het Duitse magazine Motorrad. Maar die hebben, Duitsland is een hele grote markt. Daar zitten hele grote budgetten achter. En het is gewoon echt Deutsche Gründlichkeit. Het is zo goed geregeld.
Dezelfde club organiseert overigens ook het IDM.
Ja, kijk, die doen het IDM ook. Die hebben tal van motoropleidingen. Of je nu wil gaan offroaden met je GS, of op circuit gaan rijden, of de Nordschleife doen, of supermoto rijden. Ze doen van alles een beetje. Maar dit was zo een van die dingen die bij mij op de bucketlist stond. De Nordschleife. Ik had al eens net zoals ons allemaal, als je zo'n rondje gereden op het Isle of Man daar. Dat is dan niet tegen race speed. Maar dan heb je toch eens een indruk gehad van het circuit. De Nordschleife had ik enkel met die toeristenvaarten gedaan. Maar dan voelde ik van, hier zit wel meer in. Mm-hmm. Al is het uiteraard wel, ik durf het nog niet echt vergelijken met circuitrijden. Omdat je gewoon zo weinig foutenmarge hebt. De Nordschleife, daar ben je eigenlijk quasi constant aan het rijden tussen vangrails. Dus je hebt de baan, dan meestal curbstones die heel hoog zijn, die je niet met de motorfiets kan meenemen. Dan een metertje gras en dan meteen die vangrails. Als je die vangrails aanraakt, dan ben je ook nog eens dik aan het betalen. Want zoals gezegd, het is een stuk openbare weg dat uitgebaat wordt. Dus als je een ongeval doet, dan ja, is het ook gewoon papieren invullen. Meestal komt de verzekering dan niet tussen beiden. Is het zelf betalen. En als je dan die vangrails nog eens raakt, ja, die moet vervangen worden. Dus die betaal je ook gewoon per lopende meter. Yeah. Dus er is een heleboel shit die erbij komt kijken. Een heleboel clichés die motorrijders ook wel eens bang zouden durven maken om daar te gaan rijden.
Niet onterecht.
Niet onterecht. Nee, absoluut niet. Maar nu ik die opleiding gedaan heb, daar... Ja, dat was zo cool, man. Dat is echt ongelooflijk. En ook die XSR 900 GP vond ik ook de ideale motor om dat mee te doen. Want... Aan het einde dacht ik van, oké, dit moet ik misschien toch eens een keertje met een superbike komen doen. Maar ik denk dat ik mezelf dan heel snel zou tegenkomen. En met die XSR, die heeft heel veel koppel, die is nog heel vergevingsgezind.
Misschien weet niet iedereen dat dat eigenlijk de MT-09 is.
Zeg dus
maar.
Het is een MT-09. Je hebt nog steeds iets van
125 pk.
Ja, je hebt nog steeds iets van 125 pk, maar vooral dus ook heel veel koppel ter beschikking.
Erg goed ding.
Ja. Als je eens een foutje maakt, een schakelfoutje, versnelling te hoog, te laag, dat ding trekt zichzelf overal door. En die stond trouwens ook op Bridgestone S23R banden. Want,
de echte?
Ja, de echte. De verschillende compounds die het voortreffelijk deden. Want Nordschleife, openbare weg, dat betekent dus ook iedereen die daar komt rijden, ja, die heeft lichten, die heeft knipperlichten, die heeft een nummerplaat erop hangen, verzekering. Het zijn straatmotoren en geen slicks, maar straatlegale banden. Ja. En dat was ook een leuke afwisseling met de gewone circuitdagen, die ik redelijk veel doe. Daar zie je toch wel altijd dezelfde gezichten. Weer opnieuw de Trackday Boys met speciaal geprepareerde motorfietsen, racekuipen, valblokken. Niets van dat alles op deze training. Gewoon lekker met de straatmotor, met de nummerplaat gaan rijden. Heel speciaal, heel leuke ervaring, bucketlist materiaal. Ik zou zeggen, surf ook eens naar het Motorrad Action Team. Goeie vraag. Het is niet goedkoop. Hou je vast, het is €1.479 voor 2 dagen.
Zeg €1.500.
€1.500, dat is veel geld. Maar daar zit dan bij dat je de toegang hebt tot de piste. Er rijden enkel motorfietsen rond. Iedereen krijgt begeleiding mee. Je maaltijden zijn inbegrepen. Je drinken is inbegrepen. Het enige wat er nog bij komt is dan een hotelovernachting. En eigenlijk zeg maar 2 hotelovernachtingen in de buurt van de Nürburgring, waar er... Ja, tal van hotels zijn voor ieder budget.
En je moet je eigen motor meenemen.
En je moet je eigen motor meenemen en tanken, uiteraard. Ja. Dat hoort er ook wel bij.
Voor dit soort bedragen zijn er best wel veel circuitdagen waarbij je de motor erbij
huurt. Voor dit soort bedrag kan je inderdaad, ik denk wel een dag op Spa komen rijden met een BMW erbij gehuurd.
Ja.
Maar ga je dan kijken naar de kostprijs van een ronde op de Nordschleife, die ligt volgens mij ondertussen boven de €40 al. Als je weet dat we dan iedere dag toch wel iets van een 13 tot 15 ronden gereden hebben. Dat zijn een hoop kilometers.
Dat is vet, dus zeg.
Ga het allemaal uittellen. Reken er nog begeleiding bij. Reken er vooral... Ja, wat ik het belangrijkste vind is, je bent daar in relatief veilige omstandigheden aan het rijden. Ja. Zonder andere auto's.
Alle
gekke,
sessies
weet
met
ik veel.
Voorrijders ook, of niet?
Alle sessies met voorrijders. Ja. Maar ik kan je garanderen... De voorrijders die daar rijden, die haal je niet in.
Nee, maar het is meer...
dat is echt, jij hebt dat nu echt op niveau.
Jij hebt 2 dagen gereden en volgens mij kom je dan vaak juist in de gevaarlijkste fase. Dat je denkt, deze bocht ken ik, die gaat links. Maar de bocht gaat niet links, die gaat rechts. En die voorrijden ervoor, dus dat vind ik prima juist.
Hetzelfde wat je hoort van de rookies, de Pile of Man. Die jongens die rijden ook verloren. Dat is exact hetzelfde op de Nordschleife. Op een bepaald moment denk je van, er zijn zoveel blinde bochten. Dus op een bepaald moment denk je van, oké, hier, ik ken het. Hierna komt die sectie met rechts, rechts, links. En je draait de bocht om. En nee hoor, het is snelle linkerbocht. Of erger nog, het is een hele krappe haarspeld.
En er zit
daarom
zoveel verschil daar, omdat al die bochten blind zijn. Vond ik dat het verschil tussen mensen die de baan echt kennen en mensen die de baan niet kennen of denken te kennen. Dat is zo ontzettend groot, want zoveel bochten kan je niks zien. En dan blijkt het inderdaad maar een knikje te zijn. Nou, op normale dagen komen die auto's of andere motoren zo hard voorbij vlammen. Want je bent zelf iemand, je remt gewoon, je haalt zicht. En
er zijn een paar stukken waar de auto's volgens mij tegen de 300 per uur kunnen rijden. Dus als jij dan even tegen 180 denkt dat je snel bezig bent.
Je schrikt je helemaal wezenlijk.
Gaaf man.
Maar in ieder geval... Ja.
Heel gaaf.
Ik vind het geweldig dat het nog bestaat. Weet je wel? Want we hebben het veel over de gevaren van dit alles. Maar tegelijkertijd denk ik ook, je leeft 1 keer.
Je mag het lekker zelf weten.
Precies. Ja.
Ik heb een bucketlist tegenwoordig. Ik zet hem erop.
Daarnaast denk ik ook, weet je... Er zijn mensen in Amerika die zouden ervan dromen om ooit naar de Nürburgring te gaan. Maar takken en te weg. En wij doen het eigenlijk nooit.
Ja. Ongelooflijk, hè? Die bedenking heb ik me toevallig
Het is 4 uur rijden. Het is 4 uur rijden. En we doen het niet.
Nou, terwijl ik heb het een paar keer gedaan. Ik vond het zo eng dat ik denk, dat ga ik gewoon niet meer doen. Ik vind het gewoon veel te link.
Bij de toeristenvaart kan ik er volledig in komen.
Met de touringcars en alles, dan moet het wel heel ingewikkeld.
Ja, dat, want uiteindelijk zit je de hele tijd om je heen te kijken, je spiegels te loeren, en er komen gewoon lui zo asociaal hard voorbij. Wat gaaf is, want dat snap ik. Want die weten dat dit maar een knikje is. Ja. Terwijl ik denk, ik zie niks. Ik wacht tot het moment totdat de weg zich opent.
Ja.
En dan, dan ben je veel te laat.
Ik bedoel, regent het, dan ben je de lul.
Ja, ja, in de regen wordt er inderdaad ook niet gereden.
Oh, er wordt dan sowieso niet gereden. Maar dan verschuift het wel? Of
ja,
niet, of?
Het is zo. Er kan gereden worden als het regent. De beginnersgroepen die rijden dan wel uit. Maar de snelle jongens, daar zeggen ze gewoon van nee, dit risico, dat kunnen we echt niet nemen.
Ah, heel goed.
Ja. Ja. Want okay, er zijn effectief wel plekken in het asfalt.
Dus je bent niet per definitie je 1500 euro kwijt. Weet je, dat is toch wel.
Dat is een goede vraag. Volgens mij is er inderdaad wel een regeling dat als het 2 dagen regent, dat je een deel terugkrijgt. Je gaat sowieso iets van je centen kwijt zijn, net zoals bij een gewone trackday. Ja. Maar ik vond het veel geld, maar best wel fair.
Gaaf. Ja gaaf.
Klinkt niet onredelijk. Wow.
Goed, ik denk dat we daar even kunnen afronden over naar de pauze.
Ben je op zoek naar nieuwe motorkleding of accessoires? Dan ben je bij Groenburner Motorgear aan het juiste adres. Met meer dan 28.000 verschillende producten op voorraad hebben we altijd het juiste product voor de beste prijs. Je vindt ons langs de A59 vlakbij Den Bosch. Tijdens het motorseizoen zijn we maar liefst 7 dagen per week geopend. Bestel je liever via onze webshop? Dan versturen we jouw bestelling nog dezelfde dag als je op werkdagen voor 10 uur bestelt. Groenburner Motorgear. Fun starts here. En nu terug naar de podcast.
Oké. Okay,
goed, zijn we weer. De vaste rubriek, lezersbrieven.
Ja,
het gaat over dingen waar ik dus niet bij was.
Nee.
Tot mijn,
wat wel grappig is dat tijdens jouw afwezigheid wij brieven kregen met lieve Iwan en lieve Arno.
Nou. Nah.
Ja. Dus dat is wel blijven hangen. Dat
goed zo.
Ja.
Of maar lieve, dat lieve Iwan en lieve Jasper, Ivan, vond ik ook mooi.
Lieve Jasper. Ja, daar is wel snoezen.
Ja. Maar nu, lieve Joost, kunt u ze weer insturen naar motorpodcast@nieuwsmotor.nl. En dat is bij de volgende mensen gedaan.
Nou, dat geldt in ieder geval niet voor deze, want hier heb ik al een beste Arno en Iwan. Heer. En hoi Arno en Iwan. Dus
ja, dat is goed.
Die lieve.
Ja.
Oké, nou goed. Ja. Deze is van Erik Verwij.
Ja, weet ik veel. Jij leest het voor.
Bekend van radio, bandrecorder en elektrisch mes.
Ja.
Ik rijd al een paar jaar met Mitas banden onder mijn Dux S4R998.
Zo, dat vind ik dapper.
Mitas Sport Force en ST4 met Mitas Touring Force. Tot volle tevredenheid pak ik ook 2 keer per jaar een circuitdag. Waarom lees je zo weinig over deze banden? Wel over gerenommeerde banden. Echt slechte banden bestaan die nog, zoals 20 jaar terug. Overigens over MV Agusta. Dat is weer een heel ander verhaal.
Ja.
Benzineverbruik van een KTF.
Ik ga je even onderbreken, Joost. Ik ga je even onderbreken. We hebben de vorige keer met die banden special. Daar is een hoop reactie op gekomen vanuit de meest gekke hoeken. En naast het feit dat er heel veel reactie kwam op bandendrukken, vragen over bandendruk, de merken en het veranderen van bandenmerk, kreeg ik ook heel veel vragen naar de OEM-banden.
Ja.
Wat daar nu net van aan is, maar een belangrijke vraag die daarbij aansluit, is inderdaad de minder bekende merken. En Mitas is ook een paar keer.
Ik wist niet eens dat ze verkocht werden in Nederland, om heel eerlijk te zijn.
Oh, ja, ik kennen ze wel inderdaad van de off-road banden. Daar zijn ze populair. En ik weet dat ze de echte zware all-road jongens die meer in het zand rijden dan op het asfalt.
En hoe heet het ook alweer waar de meeste, waar CF, het is niet CF Moto, waar QG...
Jij bedoelt CST-banden?
CST
van Maxxis.
Ja.
Daar hebben we het in de vorige podcast ook wel over gehad.
Ja,
dat is
anders. Dan gaan we door.
Ja, maar dus Mitas.
Mitas,
ja.
Oké, waarom je nooit wat over Mitas hoort, denk ik. 1, ik zou niet weten wie de importeur is. En dus als de importeur nooit wat van zich laat horen, dan is het wij als luie honden dat we dan niet enorm gaan zitten graven naar bandenmerken die vastgevoerd worden in Nederland. 2, ik denk dat Mitas, volgens mij heeft Mitas een tijdje geleden Sawa overgenomen. Maar het beroerde is natuurlijk wel zo dat je hebt A-merken en B-merken en C-merken. En dan denk ik dat Mitas bivakkeert tussen de B en de C. Hm. En dat je dus niet zo gauw bij zo'n band terechtkomt. Ik zou niet zo gauw weten waarom ik Mitas zou gaan rijden, behalve het geld.
Ja. Zou het zoveel schelen?
Nou, dat vraag ik me af. Over het geld heb ik ook nog wel wat berichten gehad. Vooral
van dealers.
Vooral vanuit de dealerhoek die niet blij waren. Dat ik geroepen had dat je minimaal
60% korting.
Ja, minimaal 20% korting moet krijgen op de adviesprijs. En ik snap wel dat ze er narrig over zijn, maar het is nog steeds waar. Als je geen 20% korting krijgt op de adviesprijs van een band, word je genaaid.
Ik had over die Mitas een beetje een gelijkaardige vraag van het bandenmerk Shinko. Ik weet niet of jullie daar al van gehoord hebben. Ja. Ja, Shinko is ook zo'n merk. Die hebben een aantal banden die gewoon echt goed zijn. Die dicht in de buurt komen van de TKC-80's en de S23's en de Roadsmarts en weet ik veel. De banden die iedereen kent van de A-merken. Waar zit het verschil? Zoals je aanhaalt, ik denk gewoon 1. Marketingbudget. 2. Het feit dat er heel weinig motoren OEM, OEM, of gewoon geen populaire motoren OEM op zo'n bandenmerk staan. En dan 3, inderdaad, dat wij ook gewoon als journalisten zo lui zijn dat we niet specifiek gaan vragen bij de importeur van geef zo eens een set banden mee. Want dan mag je ook gewoon zeggen, het is wel een gedoe hè, als je 1, je moet die banden krijgen van de importeur. 2, dan moeten er nog banden gewisseld worden. 3, dan moeten de banden nog eens teruggewisseld worden. Enzovoort enzoverder.
En daar komt dan ook vaak plus, bij dat die banden niet zo geweldig zijn dan vaak.
Ja, daar ga ik nog geen uitspraken over doen. Maar het is wel zo, wat we in de banden special aanhaalden. Het echte testwerk, om dan een vergelijk te kunnen maken, dat blijft altijd een beetje natte vingerwerk. Ja. Je moet al 2 identieke motorfietsen hebben met identieke afstelling op hetzelfde moment rijden. Ja. Blind liefst dan nog eens, dus dat de merk afgetaped zou zijn of zo. Het is gewoon ontzettend moeilijk om daar een concrete vergelijking in te maken.
Maar dat hebben jullie ongetwijfeld met de banden special ook besproken. Heel veel, of tenminste, er zit zo ontzettend veel tussen de oren.
Dat is waar. Ja, dat is waar. Aan de andere kant kan je ook afvragen of een Shinko qua ontwikkeling van motorbanden net zo ver is als een Michelin.
Ja.
Ik denk het niet. Maar,
ik denk het ook niet, maar tegelijkertijd, noem maar wat, kijk, ik denk dat best wel veel gasten die Italiaanse motoren rijden, die zweren bij Pirelli.
Zeker, ja.
Terwijl Pirelli is Metzeler en als er een Metzeler onder zou liggen met dezelfde
kijk, bij deze mag ik de notitie Mitas en Shinko testen.
Hier.
Bam.
Mitas en Shinko testen.
Nou, hier. Iemand werpt zich op en in dit geval is dat Arno Jaspers.
Dus had ze flat. Als ik er volgende keer niet bij ben, dan weten jullie wegens weer wat meer over de kwaliteit van die banden. Next, volgende lezenbrief.
Het
is hier van te werken, hè, Joost.
Even over Waze.
Ja, dat bericht ken ik.
Waze,
dat is een navigatiesysteem.
Oh, dat is van David Emmett.
Ja, jij gebruikt dat veel.
Ik gebruik
Waze
het heel
ook,
veel.
Ik gebruik het nooit.
Waze, dat moet je even uitleggen. Wat is Waze? Tenminste, ik kan de hele brief al voorlezen.
Waze is een navigatie-app waarbij het sterke punt is dat je bij ritten van A naar B direct live updates krijgt over de verkeerssituatie onderweg en dat die automatisch ook de route gaat aanpassen. Dus als ik van Antwerpen naar Amersfoort kom gereden en er is een gigantische file op de Antwerpse ring, dan stuurt hij me binnendoor dat ik pas richting Breda ga aansluiten enzovoort enzoverder. Wat daarbij wel belangrijk is, is dat die informatie voornamelijk komt van automobilisten.
Ah.
Dus waar je met de motorfiets nog vlotjes tussen de file door kan, gaat die jou toch proberen om te sturen. Maar dat terzijde, het is echt een briljante app. Echt heel goede navigatie.
David's verhaal zit ook nog wel een aardige grap in. Dat hij
Even ook, David Emmett is MotoGP verslaggever sinds jaar en dag.
Ja, ja. MotoMatters. En wat wel grappig is, hij zegt in de begindagen van de navigatie was het zo dat ze zo nu en dan er niets van snapten. Navigatie-apps. En bijvoorbeeld op de A10 had je daar nogal last van. Want volgens Waze was er niks aan de hand, of volgens TomTom of volgens Google Maps, maakt niet uit. En wat bleek dan? Dat had ermee te maken dat er nogal wat mensen metingen op de telefoon verrichten. En dat was natuurlijk zo, dat is in het begin en dat is nog steeds wel zo, dat de providers die data aanleverden. Maar dan kwam er een trein voorbij en die stond lang stil met 100 mensen erin. Ja, en dan 100 telefoons zeggen, nee hoor, we staan hier allemaal stil. En, zo werkte dat. Dus David memoreert dat nog even. En dat is nog steeds wel een beetje een factor.
Okay.
Want wij hadden het erover natuurlijk dat wij...
als motorrijder inderdaad.
Als motorrijder denkt iedereen van... Kijk, die app, die telefoon die beweegt gewoon snel, dus er is geen file. Maar die treinen vol met veel Jezus. Mensen. Ja, goeie grap. En dat gebeurde echt in de tijd.
Nou, mooi. Dankjewel David voor deze bijdrage. Casper Bezemer.
Je weet wel.
Dus de volgende. In jullie motorbanden special hebben jullie gepraat over de absurde prijzen en marges die gerekend worden voor motorbanden. Zelf heb ik dat ondervonden toen ik een nieuwe Michelin Road 6 wilde laten monteren. Geïnformeerd bij mijn officiële Yamaha dealer in mijn omgeving. Ze vertelde mij dat de 6 achterband, of de Road 6 achterband, €230 exclusief montage. Vervolgens ben ik online gaan kijken. Ja hoor, R6 voor, of Road 6 voor het bedrag van €180 zonder kortingen. Een verschil van €50. Zelf de band meenemen of de Yamaha dealer laten bestellen zou in beide gevallen hetzelfde kosten. Maar ook in beide gevallen, of ook in beide gevallen de motor langsbrengen. 2 weken later tijdens de montage heb ik nog even een praatje gemaakt en laten weten waarom ik de band zelf meenam. De verkoper liet mij weten dat zij directe zaken doen met de importeur van Michelin. Dat zij het nooit zouden kunnen verkopen voor €180 als waarvoor ik hem had besteld.
Ja.
Ook twijfelde hij aan de dotcode van de band in verband met de lage prijs. Ook wel interessant. Later heb ik er nog even gecheckt en deze band was maar 3,5 maand oud. Ik heb verhalen gehoord van... Oké. Weten jullie hier meer over?
Nou ja, ik weet hier wel meer over, want ik ben degene die dat prijzenverhaal een beetje aangezwengeld heeft. Nogmaals mijn excuses aan iedereen die daarmee door in zijn portemonnee geraakt wordt. Maar... prijzen in motorbanden zijn... Daar hebben we het in de motorbanden special ook ruim over gehad. Prijzen zijn totaal wazig. Totaal ondoorzichtig. Ja. Er zijn adviesprijzen die totaal nergens op slaan. Echt ongelooflijk hoge bedragen voor een setje banden. Dat is de adviesprijs. En het beroerde is, er is niet uit te komen. Het beroerde is, wat deze meneer Bezema aanhaalt... Als je als groothandel banden inkoopt bij, ik zeg maar, een Michelin... dan zegt Michelin, goed joh, jij koopt er 1 miljoen per jaar... je krijgt 60% korting. Oké. De dealer, onze vriendelijke Yamaha-dealer hier om de hoek... die verkoopt er 1000 per jaar, die krijgt 40% korting. Alleen, wat doen die boefjes die 60% korting doen? Die verkopen ze met 50% korting op internet. Dus dat betekent dat je ze op internet goedkoper kan krijgen... dan de inkoopprijs van jouw Yamaha-dealer. En dat is... eigenlijk voor iedereen een klote situatie. Ja. Want ook die Yamaha-dealer die weet dat ondertussen ook wel... of elke andere dealer... dat hij ze nooit voor die prijs kan leveren. Want hij kan ze er zelf niet eens voor inkopen.
Maar het punt is montage.
Ja, nou, montage is dus...
Daar loopt alles spaak, ja, denk maar, ik.
Nou, er zijn best wel veel losse montagepunten. En deze Yamaha-dealer is dus best netjes. Die zegt, joh, als jij zelf een band meeneemt... ook goed, leggen we die er ook gewoon om. En dan krijg je gewoon de kosten daarvoor. Nou, dat kost een half uurtje werk. Dat is werkplaatstarief €40, ik verzin maar wat. En of je hem nou bij mij koopt of online koopt, is dat evenveel. Maar uiteindelijk is onder de streep het hele verhaal... het is totaal wazig. Motorbandenprijzen, kan je geen pijl optrekken. Zoek goed. Kijk gewoon waar je een goede prijs krijgt... en waar je ze gemonteerd kan krijgen. Het is echt... totaal.
Ja, en vergeet niet van je dealer natuurlijk af en toe ook eens iets te gunnen.
Nee, zeker, zeker, absoluut. En alleen het beroerde is dat dat vaak zo wazig wordt... en dat dealers er in het verleden ook wel een potje
van
maken.
Misbruik van gemaakt.
Ja, die maken, ja, maar dan doe ik wel balanceren en het ventiel gratis. Nee, ja. Dat soort dingen, weet je wel. Ja. Dus zoek goed, gun je dealer wat. Maar ook als dealer hou het een beetje netjes.
Ja.
Volgende, we hadden het al over de Michelin Road 6 Diego, Diego Nijs uit Haarlembeke, België. Hey, lieve Iwan en Arno. Dat is leuk.
Hier.
Die refereert een beetje aan de vorige uitzending. En dan even to the point. Zo rijd ik momenteel een KTM Super Duke GT, waar ik Michelin Power 6 op gemonteerd heb liggen. Supergoeie band. Maar mijn volgende zal waarschijnlijk weer terug een Conti Sport Attack 4 zijn. Omdat die dezelfde grip geeft, maar iets stabieler is.
Okay.
Lees minder vlug instuurt. Dat past meer bij mijn rijstijl. Ja, dat dus.
Lekker.
Zo zie je maar. Dat de perfecte band. Sorry Diego, maar even. Zo zie je maar dat de perfecte band niet bestaat. En je moet gewoon proberen en zoeken welke band en bandenfamilie het best bij je motor en rijstijl past.
Nou, zit dat in.
Ja.
Heeft hij bij de Michelin-verkoper een band gekregen met een dotcode van 10 jaar oud?
Ja,
Jezus, dat kan ook. Dus.
Ja. 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 Nou ja, ik ben blij. Ik denk dat er nog wel een keer een motorbanden special deel 2 komt.
Ja, want ik heb ook zo'n gevoel.
Zoveel vage zaken in motorbanden en zoveel dingen die moeilijk aan te wijzen zijn en discutabel vooral zijn.
Ik zag trouwens vorige week nog een filmpje online, heel kort, van een kerel met een lasergraveermachine. Die dingen koop je tegenwoordig ook op AliExpress voor €50, bij wijze van spreken. En die slaagde erin om... Ja, dan heb je eigenlijk zo'n een soort van omgekeerde beker met daarbovenop een lasertje die je kan aansturen met de tekeningen van je computer. Die hield dat ding boven de band en die graveerde eventjes een nieuwe dotcode in een band.
Ma!
Dus ja. De wonderen zijn de wereld nog niet
Holy
uit.
Shit, ja.
Nou, we hebben... van, godverdomme, bandenspecial. Ja, zijn wij wel goed bezig.
Ook slecht ook. Ja.
Nou, we hebben de vorige keer al gezegd durven, dat fabrikanten alles op de zijkant kunnen zetten wat je maar wil. Ja, maakt niet uit willekeurig welke band, maar nu kunnen consumenten dat dus ook.
Nu kun je het zelf ook. Dus vooraleer je die motorfiets verkoopt met banden
groetjes
van 20 jaar
van je moeder, doe voorzichtig. Doe voorzichtig, ja. Jongen, doe voorzichtig.
Ja, het was wel in een vrachtwagenband trouwens, maar dan nog. Hoe moeilijk kan het zijn, omdat... of om je mitassen even om te toveren tot goud van Dunlop. Ja, dat.
Dat waren
we zijn rond met de brieven. Alrighty.
Nee, dat was het. Jullie wel allemaal voor de inzendingen.
Ja.
Heel veel bedankt.
Blijf mailen naar motorpodcast@nieuwsmotor.nl en de aanhef is vanaf nu weer Livioost.
Exact.
Goed jongens, vaste rubriek nummer 2, de motormarketingmisser. De motormarketingmisser. Ja, welke gaan we doen? We hadden
ja, maar we zaten een beetje in dubio.
Ja.
Toch?
We zaten zeker in dubio, alleen ik koos voor de Kawasaki volgens mij.
Ja,
en ik weet niet of ik...
Kom maar op.
Nou, Kawasaki heeft een bericht toen uitgaan dat ze succesvol hebben gereden tijdens de start van de Suzuka 8 uur, de Endurance Race in Japan. En daar hebben ze inderdaad een rijdend prototype getoond van de Kawasaki Z... Nee, de Kawasaki H2, maar dan op waterstof. Nou, het lollige daarvan is, een Engelse journalist heeft zich daar nogal in verdiept, Martin Fitzgibbons. En daar heeft hij een paar leuke berekeningetjes op losgelaten. En daar hebben we het al eerder, lang geleden over gehad.
Ja, ik dacht net te zeggen, helemaal nieuw is dit niet.
Nee. Nou, uiteindelijk zegt hij, op het rijdende prototype nog eens naar gekeken. Ik ga ervan uit, en daar heeft hij denk ik een punt. Want dat ding zat nogal met extra tanks en weet ik wat. Dat je 25 liter aan tankruimte bij je hebt, zeg maar. Extra, bovenop de benzinetank. Dus er hingen enorme zijkoffers aan waar die 25 liter in ging. Hij zegt, nou ja, met 700 bar, want over die druk heb je dan, kan je daar 2 kilo aan waterstof in krijgen.
Ja.
2 kilo waterstof is genoeg voor ongeveer 100 kilometer rijden. Dus dat betekent dat je 25 liter aan tanks bij je hebt, waar je 100 kilometer mee kan rijden. En dan heb ik zelf nog even gekeken wat de kosten zijn in Nederland. Dat loopt dan tussen de 40 en de 50 euro. Dus dat betekent dat je...
Ja, dat is een dure grap.
Voor en 25 liter tanks rondrijdt. En dat je heel veel geld kwijt bent om dat spul erin te krijgen. En dat je dan maar 100 kilometer ver komt. Mm-hmm. Dus ondanks de zeer goede bedoelingen van de firma Kawasaki... waterstof is nog heel, heel, heel ver weg voor motorfietsen.
Ja. Ik denk inderdaad dat het meer gewoon een marketingmisser is voor waterstof in het algemeen dan voor Kawasaki.
Ja.
Want die jongens die investeren duidelijk in alle mogelijke technologieën die er zijn. Ze waren als eerste daar met hun hybride 125 cc.
Ze zitten ook in dat consortium met alle andere merken samen.
Dat. Ontwikkeling van elektrische motorfietsen, ontwikkeling van dit, ontwikkeling van dat. En nu die waterstof. Ja, de laatste weken is er wel weer redelijk veel in het nieuws te doen geweest. Ook over de elektrische auto, die dan nog maar eens onderuit wordt gehaald. En dat biofuels de toekomst moeten wijzen. Wat het allemaal gaat worden, ik durf het tegenwoordig niet meer zeggen. Nee, maar
nou, het leuke van waterstof lijkt me moeilijk. Als motorrijder zouden we er heel blij mee zijn. Want je kan twee manieren met waterstof werken. Maar de tweede manier is voor ons het interessantste. Namelijk dat je de verbrandingsmotor nog gebruikt. Nou, als dat zou lukken, zouden we zonder milieuproblemen onze motor kunnen houden. Nou, dat willen we graag.
Gespaard wat op infrastructuur.
Ja, precies. En daarom is eigenlijk iedereen enthousiast. Maar de praktijk blijkt dus nu toch weer barsten.
Ja,
nee. Ik wil dan toch ook even refereren toen ik net bij Weekblad Motor begon in 1992. Zo groen als wat en zo bronstig als een kwartel.
En toen was het nog in zwart-wit ook, dat blad, hè?
Nee. Maar toen in ieder geval...
Ik beeld me nu een bronstige kwartel.
Ja, bronstig als wat en zo allemaal. Nee, werd ik gelijk uitgenodigd van BMW om daar in München, testbaan, tralala, meegereden daar met een BMW 5-serie, de toenmalige, dus 1992, met waterstof.
Oh!
Wow, en dat was zo... Glorieuze toekomst. Dat is toch 32 jaar geleden.
Hops.
Dus ik wou bijna zeggen van nog vragen.
Ja, grappig.
Oké, nou dat als MMM.
Alrighty. Dan is er ook nog raar.
Reno.
Rare nieuws.
Raar nieuws.
Ja,
Ja, een echte motormarketingmeester kunnen we dit niet noemen, maar we wilden het in deze aflevering een beetje hebben over recalls. En daar gaan we een stukje van overhevelen naar de volgende aflevering, omwille van tijdsgebrek. Maar één recall, ja, is het een recall? Één actie van een fabrikant, die moeten we wel even vernoemen. Want er is redelijk veel te doen om de Duke 97, 98 en dan de Norden 901. Daar is online ophef over gekomen, voornamelijk in de States, maar ook in Europa. Dat die nokkenassen en vooral de finger followers aan de nokkenassen, dat die heel snel zouden slijten. Dat is een probleem dat blijkbaar al jarenlang aan de gang is. Waar nu ook een Facebookgroep over ontstaan is, die binnen de kortste keren tegen de 10.000 volgers aanliep. Dat KTM moet reageren. Dat ze met een oplossing moeten komen voor die slijtageproblemen aan die LC8-blokken. Ja. En daar is nu van KTM reactie op gekomen, namelijk dus dat de motorfietsen vanaf 2021, dat die blijkbaar geen last meer zouden hebben van het probleem, of dat er door middel van een serviceactie, dat ze wel betrouwbaar gemaakt kunnen worden. Maar dus wat de oplossing is voor die vorige modellen...
Het klinkt heel erg als BMW.
Heel, heel vraagteken. Ja, ik moest er ook meteen aan terugdenken.
Het gaat in ieder geval om, tenminste, want ik heb ook wel een contact, de enige echte Max Bremer in...
in de States.
Uit States. Die zit wel dicht bij het vuur en zo allemaal. En enfin, niet alleen dat hij dat zegt, maar ook op internet. Het gebeurt, het doet zich voor zo rond de 20.000 kilometer ongeveer. Ja. Zo'n ding gelopen. Dan blijkt dus eigenlijk van hoe ontiegelijk versleten de hele bende is. Ja. En er wordt gesproken ook over, hij heeft het ook over, van ja, of het nou samengestelde nokkenassen zijn. Mm-hmm. Geen idee. Of dat gewoon een kwestie van smering is natuurlijk, oliedruk.
Ja, bij de oplossing die aangehaald wordt, dan gaat het inderdaad over een ander type oliefilter die gebruikt zou worden om toch meer smering te voorzien aan die topend.
Max die zegt, dus Max Bremer inderdaad, van KTM geeft te vaak de schuld aan de eigenaar. Enfin, dat is dus voordat...
Dit
is van een maand geleden. Dus voor
lang
KTM,
afhouden hebben ze.
Ja, inderdaad. Ja. Zijn stof in de airbox en dergelijke. Ja. Hij zegt in ieder geval ook van... de oliedruk van deze blokken is laag, want euro 5. Mensen zijn aan het testen wat 3,5 bar in plaats van 1,5 bar uitmaakt... door middel van een andere oliedruk reduceerveer.
Wauw.
Ja. Zo, dat dus.
Ja.
Nou ja, oliesproeiers in de kop, die zijn klein. Nokkenas samengesteld, dat is ook een mogelijkheid. Nokprofiel schijnt redelijk scherp te zijn op deze blokken.
Hm. Uiteindelijk gaat het om heel groot geld. Dit. Ik bedoel,
tuurlijk.
Bij BMW hebben we wel eens hetzelfde gezien. Je probeert dan als merk het zo klein mogelijk te houden. Dus eerst doe je net alsof er niks aan de hand is. Nou, dan ontkom je er niet meer aan. Dan zeg je, en wat dan vaak gebeurt, is inderdaad de helft doen we als recall.
Ja.
En de andere helft doen we als serviceactie. Ja.
Misschien
vaak is dat uitstel van executie.
Cijfermatig erbij, KTM claimt zelf van die 97 blokken 55.000 stuks te hebben geproduceerd tot 2020. Ja. En ondertussen zijn we 4 jaar verder.
Nu denk ik, want we komen inderdaad ook wel op de BMW GS, de 1300 GS, daar komen we ook nog wel op terug.
Ja.
Dat is een compleet, echt serieus een totaal nieuw model.
Ja.
Weet je wel, denk je, nou oké, inderdaad, bedoel, het is niet al te chic.
Kinderziektes,
oké, dat snap je. Maar dan denk je van, jezus mina, een staande twin.
Ja.
Van KTM. Ja. Wat kan daar nou fout gaan? Weet je?
Het is ook hoe je bedrijf ingericht is. En we kunnen van BMW een hoop zeggen. Maar bij KTM is dat toch iets anders in elkaar. Ook de dealerstructuur zit wat anders in elkaar. Uiteindelijk krijg je dit soort dingen. En dan ligt het er ook aan hoe je het als bedrijf oppakt. Als er één blokstuk loopt, dan zeg je, ja, er zit zand in de airbox. Dat is jouw eigen schuld. KTM heeft dat natuurlijk, komt uit de cross. Nou, daar heb je garantie tot de stoeprand. Zo gauw als je in het zand gaat, één zandkorrel op je band en je garantie is weg. En dat is iets wat je als bedrijf ook serieus moet oppakken. En misschien dat KTM daar nog wel iets te leren heeft.
Ja. Jij wilde trouwens ook nog iets zeggen over KTM. Hè? Jij bent richting volgende afleveringen dan. Mag je nog eens op pad?
Ik mag op pad naar KTM. Ik heb een uitnodiging gekregen waarin ze vooral de Oostenrijkse superioriteit... technische superioriteit gaan...
Daar zijn ze in Oostenrijk wel vrij goed in.
Oostenrijkse superioriteit.
Ja, met het voorgaande verhaal bijt dat elkaar een beetje. Maar een uitnodiging voor een evenement waar ze hun technische know-how willen gaan laten zien. Ik heb daarvoor een NDA moeten tekenen, een non-disclosure agreement. Over, en we gaan daar rijden met iets wat nog niemand heeft of zo. Het is, maar ik heb er enorm zin in, want we gaan ook naar de Motohal. Nou, dat is dat museum van KTM. En we gaan dus rijden met modellen die nog niet uit zijn.
Hè?
De vraag is alleen een klein beetje wat je daarvan achteraf mag melden. Normaal teken ik dat soort NDA's niet, doe ik niet mee. Maar nu heb ik gezegd, nou, ik ben dermate nieuwsgierig dat ik het toch gewoon ga doen. Mm-hmm. Maar ik kan dus nog niet zeggen wat. En misschien achteraf weet ik ook niet hoe lang ik dan niks mag zeggen.
Ik gun het je van harte, maar ik vind het nu al slecht vooral.
Ja,
net op het moment dat die Oostenrijkers aankondigden van we gaan hier in de jobs moeten schrappen. Tot de echt gewoon schandalig slechte actie van de Pierengroep.
Ja,
want...
Ja. Nou, de grap is ook dat er in de uitnodiging...
Nee, dan komen ze daar weg.
Nee, kom maar.
Ja, hetgeen wat jij ging zeggen, bedenk ik me net, sluit hier waarschijnlijk bij aan. Maar op het moment dat zij dan afkomen met hun verhaal van Oostenrijkse superioriteit, terwijl ze wel de productie weer voor een heel groot stuk gewoon naar China verplaatsen. En dat kan ik zeggen, want ja, die heb ik dus de afgelopen weken gezien. Maar vertel vooral wat jij nog...
Dat ze dus zelf inderdaad exact de gedachte erachter is. Wij bouwen niet alleen maar motoren in India en China, maar er is wel een beetje... Het Triumph-gevoel ontstaan rondom KTM door al die bezuinigingen en door het overplaatsen van banen.
Ja.
Dus dat je een soort van showproductie hebt, zoals Triumph dat heeft in Engeland. Een showproductie in Mattighoven in Oostenrijk.
Ja.
Ik denk dat ze vooral willen laten zien dat dat nog lang niet aan de orde is. Dat ze de grote modellen nog steeds bouwen in Oostenrijk. Tenminste, dat is mijn verwachting.
Mm-hmm.
Ik ben ooit eens eerder bij de fabriek geweest in Oostenrijk, dat er daar een Super Duke werd gebouwd. Met het magische moment dat er opeens benzine ingaat. En dan opeens heb je een motor. Dat is,
ja, dat is super
heel
cool.
Bijzonder. Dus dat is, denk ik, de achterliggende gedachte.
Natuurlijk.
Ja. Ja. En
natuurlijk.
Uiteindelijk snap ik dat ze dat willen. Marketingtechnisch snap ik dit volledig. Mm-hmm. En ik ben ook echt serieus benieuwd naar waar ze mee komen.
Ja, daarbij aansluitend ben ik dus in China geweest.
Ja,
ja, maar op uitnodiging van CF Moto.
Dit is toch ook echt wel een verhaal, hè?
Ja, met z'n blije bakkers.
Even voor de luisteraar schuine streep kijker. Ze zitten hier dus toch zeker wel 5 minuten voor te bereiden.
Ja.
Zegt hij, ik ben ook nog even in China. Ik ben ook nog in China geweest.
Met z'n blije bakkers.
Met z'n blije bakkers.
Het leven van een motorjournalist kan soms
een beetje
verwarrend zijn. Ja, ik ben in China geweest. Ik ben in Hangzhou geweest.
Kijk,
en CF Moto is de fabrikant van KTM in China.
Ja, pretty much. Ik heb
het nog even over gehad.
Dus CF Moto en KTM.
En die Oeigoeren, heb je daarover gehad?
Ja, nee, daar heb ik het helaas niet over gehad. Ja? Dat kon ook helemaal niet, want dat is dan wel het eerste wat je merkt in China. Namelijk dat als je geen VPN hebt, dat je WhatsApp, Instagram, Facebook en alles, ja, dat werkt daar gewoon niet. Dus Big Brother is
mooi
watching.
Land is dat toch,
en er hangt wel zo een beetje een raar sfeertje omheen. Maar tegelijkertijd, levensstandaard daar, van wat ik gezien heb, vergelijkbaar met hier of beter. De inrichting van die steden, die waren er 35 jaar geleden, bij wijze van spreken, nog niet. Of er waren toen nog dorpjes. Dus dat is allemaal heel groot. Files, waren daar niet te zien. De banen zijn daar zo breed. Op de snelweg rijden ze daar ook wel maar 80 per uur. Maar je hebt ruimte, jongen. Niet normaal. Iedereen rijdt dan ook met van die elektrische scootertjes op heel brede fietspaden. Het is een beetje reizen naar de toekomst. Maar... ik was er op uitnodiging van CF Moto voor de CF Moto Day. Laat me even vertellen. Stel dadelijk je vraag.
Daarna ga ik
voor een kritische vraag.
Voor de CF Moto Day op het Zhejiang circuit. Daar ontdek je meteen dat motorrijden in China compleet anders is dan hier. Als ik hier op een motorevent kom, dan ben ik met 10 jaar verschil de jongste. Daar was ik met 10 tot 15 jaar verschil de oudste. Het zijn echt allemaal...
Dat zal je leren,
allemaal...
dat zal je leren. Ja.
Dank je, grootvader. Daar zie je gewoon die 450's die CF Moto produceert. Ja. Dat is zoals hier toekomen met een M1000 RR of een dikke Panigale. Dan ben je...
De man.
Top dog, de man. En dan zeker, ze tunen ze daar allemaal nog een beetje
met 4,5.
Open uitlaatjes, stickerkitjes, dit, dat. Cool. Dus heel veel jonge mensen die daar met de motor rijden. Mega cool om te zien. Op het circuitje daar, er was een 3000 man, dus dat is niet gigantisch groot. Die moesten wel een toegangsticketje betalen en dan konden ze in de rij staan om eens een paar rondjes op circuit te draaien met zo'n 450 gratis. Dus dat was heel cool. Er was een off-road sectie waar je dan met met de quads en de SSV's van CF Moto mee kon. Ze deden een circuitparade, een hoop van die MT-800's. Mega cool om te zien, maar het interessantste was natuurlijk fabrieksbezoek. Want we hebben daar ook effectief de fabriek bezocht. Ik kan je vertellen, die is ongeveer 10 keer zo groot als wat ik in Mattighoven gezien heb. En ja, 100 keer zo groot als wat ik in Noal bij Aprilia Piaggio bijvoorbeeld gezien heb. Dat is echt huge, gigantisch. En dan heb je een heel groot stuk CF-moto, wat blijkbaar week om week 6 dagen en 5 dagen draait. Dus dat ze dan ook nog een weekenddag voor ons meepakken. Draait constant, hypermodern, echt moderner dan alles wat ik al in Europa gezien heb.
Overal magneetkarretjes waarschijnlijk.
Geen lopende band, maar allemaal de computergestuurde magneetkarretjes waar meerdere mensen tegelijkertijd aan het werken zijn. Modellen door elkaar ook. Het ene moment zijn ze een scootertje, elektrisch scootertje in elkaar aan het steken. Het andere moment zijn ze bezig met een MT-800 enzovoort enzovoort. Je kan er van de grond eten. Ik heb van verschillende stukken wel foto's en filmpjes. Ga je terug kunnen vinden op maxmod.be binnenkort. Maar hypermodern, je merkt, dit is geïnspireerd door de Europese en de Japanse fabrieken. Japanse, ja. Punt. Ja. Dat is echt, ik zal niet zeggen 1-op-1 kopie, want in mijn opzicht lopen ze al op veel vlakken voor. Maar uiteraard zitten ze wel nog met een relatief beperkt modellengamma. Dat vooral gericht is op die kleinere modellen, die ook wel populair zijn op hun inlandse markt, maar die het gewoon ook in Europa en in de States goed moeten gaan doen. Dus tot zover het gedeelte CF-moto. En dan heb je ook nog één band, en dat is de KTM-fabriek.
Oh,
dat is daar dan KTM R2R of RZR.
Ja, klopt, R2R. R2R. Ready to race, maar dan R2R.
De Chinese afdeling, laat ons zeggen.
Heet het zo?
En die afdeling, ik gok dat daar 1 dag per week, 2 dagen in de week gewerkt wordt. En dan lopen daar de bekende KTM-modelletjes van de band, de 790's.
Welke heb je gezien?
We hebben daar de modellen die we voornamelijk gezien hadden, dat waren 390 motorblokken die in elkaar gestoken werden. Maar je merkt gewoon, het is ook modern. De bedrijvigheid ligt er gewoon een stuk lager. Er is veel minder variatie tussen modellen en uiteraard bij de KTM-afdeling daar mochten absoluut geen foto's genomen worden. Dat was enkel bezoeken en je mag schrijven wat je wil, maar geen foto's, zeer beperkte toegang.
Waarom zou dat zijn, denk je?
Ja, dat is een hele goede vraag, want zoveel verschil met de CFMoto-afdeling was er dan ook weer niet. Ze zitten letterlijk in hetzelfde gebouw. De banden die lopen gewoon naast elkaar. Het enige verschil is dat de productie, het productieniveau daar een stuk lager ligt.
Je krijgt wel,
that's about it.
Heb je wel gewoon bijvoorbeeld fabrieksfoto's van de KTM-afdeling gekregen?
Nee, niet.
Nee, maar uiteindelijk snap ik dat wel. Want dat heeft, als je kijkt naar dat evenement waar ik voor uitgenodigd ben, daarin wil KTM benadrukken dat ze uit Oostenrijk komen.
Ja.
En met foto's van een Chinese productielijn benadruk je dat niet. Dus ik snap wel dat dat...
Nee, inderdaad. En ze hebben een bepaalde vorm van samenwerking. Maar
ze hebben aandelen van elkaar.
Ja. Dus
CFMoto heeft financieel, 2% van de aandelen van KTM.
Financieel zitten ze wel aan elkaar verbonden. Maar om nu te zeggen dat die producten zo nauw aan elkaar gelinkt zijn... Voor sommige modellen is dat ongetwijfeld zo. En zeker ook modellen die naar Europa gaan komen, die of al in Europa zijn, die 97's en de 93's. Daar durf ik gewoon zeggen dat het 1-op-1 is. Voor andere modellen, en dan denk ik weer richting premium, net een beetje zoals de Japanners dat lang gedaan hebben, met een stuk productie, China, Thailand, whatever. Ja, en de dikke duizends, et cetera, die doen we nog thuis.
Maar
zo is dat ook nog. Maar daar wil ik wel meteen bij zeggen, CFMoto heeft op die CFMoto Day aangekondigd dat ze vermoedelijk volgend jaar of over 2 jaar afkomen met een 1000cc V4. Via enkele contacten die ik daar gelegd heb, weet ik ook al dat dat heel zwaar geïnspireerd gaat zijn op de Panigale V4R. Ik ben ontzettend benieuwd om te zien wat dat gaat worden. En ik kan het je zeggen, in het verleden, dat is dan voor jullie tijd. Jullie hebben gezien, de Japanners, die hebben ooit Europa overgenomen, de Europese merken van gewoon weggeblazen. Ik denk dat het met de Chinezen nog 10 keer zo hard gaat gaan.
Ja, ze hebben natuurlijk ook productietechnisch. Ik bedoel, ik heb volgens mij 2 jaar geleden of vorig jaar gezegd dat de beste motor qua afwerking die tegenkwam een CF-moto was. En langzaam maar zeker beginnen ze nu stappen te maken qua kwaliteit. En dat zie je bij andere Chinese merken iets minder nog.
Mm-hmm.
Maar oké. En dus ze komen eraan en ze zijn er al. In Autoland is het ook al aan de hand. En op dit moment lopen ze nog achter qua dealernetwerk. R&D is ook nog wel een beetje.
Uh-huh.
Om een indruk te geven op de R&D-afdeling bij CFMoto, daar werkt nu, ik dacht dat ze spraken over een 2.000 à 3.000 man.
Ja, ja, precies. Ja. Nou, en dus de KTM, de Pirengroep, heeft zijn R&D verplaatst naar China en India. Want Bajaj is natuurlijk de grote aandeelhouder van het Indiase Bajaj van KTM.
Ja.
Maar uiteindelijk is dat de kant die we allemaal op gaan.
Ik ben in China geweest. Ja. Het was heel kort, het was heel ver vliegen. En het is dan maar een heel beperkte indruk. Er zijn een hoop ethische vragen die je er nog bij kan stellen.
Ja.
Maar als je puur kijkt naar het product en de evolutie die ze daardoor maken... Mega,
ik heb
mega
trouwens wel al de eerste foto's, die heb ik nog op mijn computer staan, van CF Moto, van een of ander tourmodel. En dat is al van 20 jaar geleden. Hè? Dus mensen ook niet denken dat dat de Chinezen nu de afgelopen 3 jaar aan zijn komen
waaien. Die 1250 toerer, die rijdt daar al jaren voor de politie.
Ja, ja, precies die. Dat.
En die 1290 politiemotor, die kan volgens mij van hun ook gaan komen. Die
zou zomaar kunnen.
Kan wel.
Ja, want BMW heeft daar geen concurrentie meer. Maar er is nog één iemand die zoiets heeft. Dat is CF Moto. Ja.
Nou, ik moest wel erg lachen toen ik inderdaad die... bij Ikema & Co. bij Motomondo was. Voor die motorfiets of zo. En daar staat dus gewoon een... Of zij brengen dus gewoon een 560cc V4 cruiser.
Daar heb ik mee gereden. Dat is een lollig ding. Ja.
Moet je daar toch voorstellen? Hè? Weet je, we klagen dan wel eens een keertje over van die staande twins. Dat kennen we wel een beetje. Een V4 van 560cc.
Ja.
Dat maken ze gewoon.
Ja.
Dat is toch gewoon...
Nog in een cruiser. Dat is het lollige eraan. Cruiser met een V4, een 600cc. Het is echt...
En verder de algehele kwaliteit is... Tenminste van die motor die ik dus bij me had. Een 550 of zo allemaal. Weet je, over de hele linie, als je het zo'n cijfer moet geven...
Dat was die naked.
Een 7-min, weet je wel. Ja, gewoon, het is
ja, dat liep bij CF Moto intussen dus wel anders.
Je slaagt ermee over de hele linie, maar je denkt dat eigenlijk met hele redelijk simpele middelen.
Ja. Kijk, zo komen we toch maar weer aan een mooi einde van deze aflevering van de Chromeburner Motorpodcast.
Ja, een klein vraagje dan over China, de laatste. Want toen jij begon daarover, van inderdaad, de wegen zijn zo rustig en zo, kreeg ik een beetje het gevoel van reizenwaars in Noord-Korea.
Ja, inderdaad.
Ja, dat zou ik er zeker niet van durven zeggen.
Dat je met een hele speciale... excursie.
Nee, het was ook niet... het was niet dat het zo begeleid was. Het was echt wel heel los. En daar ook met meer dan genoeg Chinezen zelf gesproken. Maar die internettoestanden, dat is gewoon heel, heel erg vreemd. Ja.
Oké. Okay. Nou, dat was het laatste.
Kijk.
Meer zeg ik niet.
Ja, moeten we hem nog afsluiten?
Nou, hoe sluiten
we? Ik denk dat dit een mooi einde is.
Ja, wel, hè?
Ja.
Leuk dat je luisterde naar de Chromeburner Motorpodcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan!